Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie Doorgelicht. Een productie van het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ik ben Manu van Kersbergen, jouw host. En in deze podcastserie nemen jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij Kunsteducatie Doorgelicht. Ja, stel je eens voor, je geeft kunstonderwijs op een middelbare school in een grote stad anno 2025. Dan heb je allereerst te maken met een hyperdiverse context. Hoe houd je regie als docent, maar zorg je ook dat er een open, artistieke sfeer heerst in de klas? Ik ga over in gesprek met docenten vakdidactiek Meldred Ibrahim en Gina Sanchez, die beide met hun eigen expertise zijn verbonden aan de Breitner Academie en met hun onderzoek van enorme waarde zijn voor de jonge kunstdocenten. Meldred en Gina, welkom. Heel leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank je.
Ja. Meldred, ik begin even bij jou, want je zit hier natuurlijk als onderzoeker, maar je hebt zelf ook ervaring voor de klas.
Ja.
Hoe ging het jou persoonlijk af eigenlijk om regie te houden over grote, diverse, ik zeg maar even pluriforme groepen jonge tieners?
Nou ja, ik vond dat echt heel moeilijk op het begin.
Ja.
Ik heb daar heel erg mee geworsteld. Ik zag mezelf ook niet als voorbeeld van iemand die een soort natuurlijke autoriteit of gezag heeft. Dus ik vond dat toen ik net startte als docent echt wel heel lastig.
Ja.
En naarmate de tijd merk je wel dat er dingen werken en raak je ook vertrouwd met die doelgroep en ga je er trouwens ook heel erg van houden. En nu als docentenopleider geef ik eigenlijk ook weer les aan jongeren. Een heel andere doelgroep, maar ik zie ook bij hen die worsteling ook van aan startende docenten. Van hey, wie ben ik voor de groep? Ja. Nemen ze aan wat ik zeg?
Ja, heb ik het recht om koersen uit te zetten eigenlijk?
Ja.
Ja. Ja. Zou je kunnen zeggen dat dit onderzoek dan stiekem een beetje ook gericht is aan jouw jongeren zelf?
Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, daar hadden we het laatst nog over. Hè? Dat we het zelf graag hadden willen weten en lezen wat toen we zelf startten. Ja.
Ja, want, ja, want wat dat betreft is er, dan hebben we, zetten we maar gelijk even de behoefte neer en de urgentie. Er is urgentie op dat onderdeel. Hè? Er is weinig. Je zou kunnen zeggen dat jonge docenten misschien weinig ondersteund worden op dit vlak.
Ja, dat ligt wel heel erg in op welke school ze gaan werken.
Mm-hmm.
En wij, de Breitner, waar wij werken, daar geven we best wel heel veel aandacht aan dat stukje. En die eigenlijk, ja, wie ben je voor de klas? En daar veel samen over praten. En de studenten moeten ook heel veel stage lopen. Waardoor ze heel veel uren maken. Dus je ziet ze groeien. Maar de behoefte aan pedagogische handvatten, die is groot. Die blijft, die hoor je altijd.
Ja, ja. En met dat woord pedagogisch introduceer je gelijk al op een geweldige manier jullie onderzoek. Want Gina, de eerste zin uit jullie onderzoeksverslag opent gelijk al eigenlijk een soort van universum, zou je kunnen zeggen. Die zin gaat als volgt. Lesgeven in het VMBO vraagt om het creëren van een sterk pedagogisch leerklimaat in een leeromgeving die sociaal, cultureel en didactisch gelaagd is. Ik ben dan zo benieuwd, is dat pedagogische leerklimaat van groter belang op het VMBO? Want daar richt jullie onderzoek zich op.
Ja, daar komt heel veel samen in zo'n klas. Eigenlijk kan je het zien als de afspiegeling van de maatschappij.
Mm-hmm.
Dus we hebben een hele opsomming van verschillen die in zo'n klas zitten. Om het te vergelijken met de andere niveaus is het in het VMBO meer. En dat betekent dat je dus een soort skillset moet hebben aan pedagogische vaardigheden om die te kunnen inzetten in die klassen.
Juist.
En die klassen vragen dat ook aan de docenten.
Ja.
Dus in die zin, ja, heb je dat nodig.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat er dus ook misschien in het verlengde daarvan meer gevraagd wordt van een docent die voor een VMBO-klas staat? Op dat vlak dan? Hiervan?
Ja, ja, ik twijfel een beetje in mijn antwoord omdat het wel genuanceerd is.
Ja,
want er is ook een PISA-onderzoek verschenen. En daarin wordt ook aangegeven dat überhaupt in Nederland de klassen als dynamisch worden ervaren en ook wel onstuimig, dat leerlingen uitdagend kunnen zijn. En of dat nou precies in het VMBO meer is dan in de HAVO of VMBO. Ik denk het wel. En ik denk ook omdat dat een hele grote groep is, waar heel veel verschillen samenkomen. En dat betekent dus dat je al die verschillen moet kunnen bedienen in je klas. En dat zorgt ervoor dat je een breed spectrum moet hebben aan, aan handelingen die je kan inzetten. Soms ook wel tegelijkertijd. Verschillend per moment. Op de dag, in het jaar, voor de groep. Ja, je hebt gewoon zoveel factoren waar je rekening mee moet houden. We hebben het ook wel eens vergeleken met een soort zee waar je in komt. Een soort kolkende zee. En af en toe is het een kabbelend, rustig water. En soms zijn het hele hoge golven.
Ja.
En daar sta je als docent in.
Ja.
Er wordt wel veel gevraagd, denk ik, van de docenten die het VMBO lesgeven.
Ja, als ik het zo hoor, zou ik bijna denken, oh, dat is toch niet te doen? Weet je, om al die verschillende leefwerelden, zeker als ze dus zo hyperdivers zijn, om daarmee een connectie te kunnen maken. Is dat mogelijk?
Ja, wij hadden dus in dit onderzoek de luxe dat we hele ervaren docenten mochten observeren die er ook heel veel lol in hebben, hè, om op het VMBO te werken.
Ja.
En dat wij herkenden dat zelf uit onze eigen ervaringen met VMBO, dat het soms, het kan wel eens een drempel zijn voor mensen. Hè. Wij horen in het veld waarin we werken ook wel vaak, ik wil graag op een HVWO-school werken.
Ja.
En daar hangen misschien wat aannames omheen. Of ja, misschien eerste ervaringen van mensen.
Ja, het wordt wel eens geproblematiseerd wellicht ook. Hè?
Misschien dragen wij daar nu ook weer aan bij, zeg maar, door het zo te belichten.
Hmm.
Maar wij zagen ook wel juist van, wij kenden wel wat mensen die echt met heel veel passie in het VMBO werkten.
En ook bewust dat doen.
Ja, echt bewust.
Ja, waarvoor het een soort van roeping was, zei je bijna zeggen. Ja.
Ja, echt. En ook heel, het is een hele plezierige plek waar heel veel energie is. En waar de leerlingen ook heel direct kunnen zijn en enorm creatief. Maar het kan ook heel intensief zijn. Je moet ook wel stevig in je schoenen staan en dat soort zaken om... Je hebt niet iedereen zomaar mee met de inhoud die je wil gaan doseren.
Nee.
Dus dat hoor je ook wel vaak van docenten die zeggen, bijvoorbeeld in HVWO gaan de leerlingen mee in de inhoud omdat ze het interessant vinden. En bij VMBO gaat het ook heel erg, moeten ze jou eerst kunnen verbinden met jou.
Ja.
Nou, dat bleek ook dan heel erg uit ons onderzoek.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar we dachten, we zouden wel eens even de mensen die daar echt duidelijk voor kiezen en er heel veel plezier in hebben en ook heel trots op zijn, daar zouden we eens even naar willen kijken.
Ja, precies. Wat doen die om dat pedagogische leerklimaat eigenlijk zo optimaal mogelijk te laten bestaan, hè, in zo'n klas? Daarvoor hebben jullie echt, nou, je zou bijna kunnen zeggen mastodonten of in dat bevlogen VMBO-docenten, echt docenten die het als een roeping ervaren. Hebben jullie mogen volgen, Gina?
Ja.
Ja, en niet één ook, echt wel meerdere. Jullie zijn
in totaal 7.
Ja.
En dat was echt fantastisch om daar achter in de klas te mogen zitten. En te zien hoe zij de dingen aanpakken. En ook vooral de dingen die spontaan op dat moment gebeuren. Hoe ze daarmee omgingen. Wij kwamen daar eigenlijk om te observeren. Maar we hebben daar ook heel veel van geleerd. Eigenlijk kan ik het maar weglaten. En we hebben daar heel veel van geleerd.
Ja.
Dat is toch iets waarvan wij van tevoren dachten, dat is iets magisch. Kan je dat wel leren? Een beetje dat spelgevoel en hoe ze omgaan met de dynamiek in de groep. En we hebben geprobeerd om dat zo te bekijken via een bepaalde lens, of we dat ook kunnen opschrijven. En met onze studenten voornamelijk in onze achterhoofd, of eigenlijk de startende kunstdocent in ons achterhoofd, misschien ook wel een beetje onszelf. Kunnen we dit teruggeven? Kunnen we dit geven aan het werkveld? En kunnen we dat omschrijven, zodat iedereen daarmee uit de voeten kan? Dat je dat ook daadwerkelijk zou kunnen leren.
Ja.
En dat was een hele interessante oefening.
Ja, ja. En ik mag wel zeggen, dat is goed gelukt, Gina. Want toen ik het las, dacht ik, ik sta zelf ook wel eens voor de klas. Ik dacht, oh shit, ik had dit misschien wel eerder willen weten zo. Of in ieder geval zo soort van overzichtelijk opgeschreven zien willen hebben.
Ja. Ja, we hebben ook wel, toen wij het opschreven, echt wel gedacht aan de startende docent. Dus er staat bijvoorbeeld in, zou je morgen kunnen doen in het klaslokaal?
Juist.
Dus dat het niet alleen maar iets is wat je doet na jaren ervaring, maar wat je ook echt direct morgen zou kunnen uitproberen. En het is natuurlijk zo dat, ja, zo dynamisch als die klas is, of klassen kunnen zijn, zo zijn ook deze strategieën die we hebben opgeschreven. Dus die kunnen ook, denk ik, qua inhoud heel veranderlijk zijn.
Ja.
En ze hangen ook wel aan de personen die wij hebben gezien. Dus die hebben echt een unieke stijl. Wij hebben het wel eens over die docent. En dan weten we eigenlijk aan de omschrijving al gelijk, oh ja, dan gaat het over deze persoon. Ja. Dus,
ja, het is, docenten met een eigen signatuur, zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, het is ook wel dat veel studenten zich afvragen van, wat is de manier? En dat wij wel vaak zeggen, vind jouw manier. En dat dat ook een beetje vaag is. Wat mm-hmm. is dat dan? Ja. Hoe kan ik me dan ontwikkelen als de kunstdocent?
Ja. Want daarover gesproken, Gina, sorry dat ik je onderbreek, maar want we hebben het eigenlijk over je soort van je authentieke zelf zijn, hè, als docent of daarop leren vertrouwen. Maar ja, hoe kom je op dat punt terecht dan?
Ja.
Vraag ik me gelijk af.
Nou, er wordt vaak gezegd, maak vlieguren. Ga zoveel mogelijk voor de klas staan en dan kom je daarachter.
Mm-hmm.
Nou, dat is dat vage waar wij iets concreets voor willen bieden. Of tenminste, daar hebben we naar gezocht in ons onderzoek. En het is toch, het blijft toch heel erg persoonlijk. Maar dat er wel manieren zijn hoe je dat die persoonsvorming in dat docentschap eigenlijk kan vinden. En hoe je dat kan oefenen door een aantal dingen gewoon uit te proberen. Dus bijvoorbeeld dat contact maken met leerlingen. Ja, hoe je dat doet, dat hoort heel erg bij jou als persoon. Maar door het aan te gaan en dat te oefenen in je lessen. En dat dat ook onderdeel mag zijn van je lessen. Dus het belangrijk maken. Dan kan je het leren.
Ja.
En dan kan je het ook oefenen. En dan kom je er steeds meer achter. Wie je als docent zou kunnen zijn.
Ja.
En dat dat dus heel dicht, cliché, dicht bij jezelf kan liggen.
Ja, mooi. Ja. Mooi hoe je dat zegt. Ruimte maken in je les om connectie te maken.
Ja.
Superbelangrijk. Het is zo'n gigantische open deur aan de ene kant. En tegelijkertijd is het ook iets waar ik me van kan voorstellen dat docenten die ook gewoon een curriculum moeten afwerken, et cetera, waar ze misschien makkelijk aan voorbij kunnen gaan. Madrid.
Ja. Ja, en het was voor ons toch inderdaad ook en de open deur, maar ook dus de eye-opener.
Ja.
Want alle docenten die zeiden tegen ons van op het begin vonden we het best wel moeilijk om, waarom doen de leerlingen, waarom doen ze wat ze doen, zeg maar? Ja. En gaan ze ook doen wat ik wil, of wat ik heb bedacht? En toen kwamen ze er allemaal, vertelden ze dat er een punt was waarop ze ontdekten, ik moet eerst tijd maken voor die verbinding.
Ja.
Op een of andere manier. Dus één docent doet het door in de eerste weken de hele tijd aan te schuiven bij tafelgroepjes en te kletsen met de leerlingen over wat ze doen buiten school en hoe het met ze gaat. En daar ook op terug te komen. Andere docenten doen meer een opdracht, dus een kunstopdracht, waardoor ze hun leerlingen leren kennen. Anderen maken tijd om in de gangen met leerlingen te praten. Maar dat is echt een onderdeel wordt van je werk.
Ja, dat je dat voorbereid inzet.
Juist.
Dus dat je je lesvoorbereiding niet alleen gaat over dit is de opdracht, dit zijn de leerdoelen, maar
is de inhoud, ja, precies.
Hoe
ja.
ga ik dat contact aan met die leerlingen? Dat kan je ook voorbereiden.
Ja.
En over nadenken. Misschien zelfs wel welke vragen stel je aan je leerlingen.
Ja. En dat hebben jullie dus, 7 verschillende docenten, op hele eigen manieren zien doen. Terwijl jullie daar achterin in die klaslokaaltjes zaten, zo zie ik dat dan voor me. Waren jullie trouwens een beetje vliegen aan de muur als onderzoekers? Ja, echt. Ja. Gewoon echt observeren. Niet participerend observeren wat dat betreft.
Nee, dat is. We hebben echt besloten dat we dachten, dit vinden we zo interessant. We hoeven eigenlijk niks meer toe te voegen.
Nee,
we hoeven geen enkele setting te creëren. Het enige wat we willen is zien wat er gebeurt.
Juist.
Dus dat vonden we eigenlijk ook wel een enorme luxe. Dat je gewoon gaat kijken, wat gebeurt er?
Ja.
Want het is er al.
Ja.
Of het super, super interessante hiervan, dat bestaat al. Dus je begint meestal een onderzoek met dat je gaat denken, oh, wat voor interventie kunnen we plegen?
Precies,
of, dat hebben we uiteindelijk helemaal achterwege gelaten.
Ja. En daarnaast ook met deze docent in gesprek over hun manier van handelen.
Ja.
Dus dat was soms vooraf en soms juist na de les. En dan hoor je ook dat sommige dingen heel bewust worden ingezet en andere dingen helemaal niet.
Ja.
En dat maakt het ook wel heel interessant. Welke dingen doe je dan onbewust? En ben je daar dan wel bewust van? En hoe is dat dan ontstaan?
Ja.
En dat is denk ik ook wel die jaren ervaring. Dat er gewoon ook dingen gebeuren in je lessen. En dat is misschien ook wel mijn ervaring, waar je niet meer echt zicht op hebt dat je dat doet.
Nee.
Dat doe je gewoon. Ja.
Ja, totdat dus een onderzoeker tegen je zegt, hey, wat mij opviel, was dat jij dit ook doet.
Ja.
En dan dus als docent zelf bij jezelf na gaat denken van, dat is, klopt inderdaad, maar dat heb ik nooit zo bewust ervaren. Wat zeiden ze daarop dan, Gina? Heb je daar leuke reacties op gekregen vanuit de docenten?
Nou, er is één iemand die bij mij gelijk oppopt. En dat is een docent die vrij theatraal zijn lessen leidt, kan ik wel zeggen.
Ja, echt performances, die,
zeg maar. Ja. En er zijn momenten geweest dat hij bijvoorbeeld met een heel groot stuk karton door het lokaal liep. En dat hebben wij kunnen zien en dat is ook vastgelegd op film. En dan denk je, wat is dit eigenlijk een vreemd moment dat hij zo dwars door die leerlingen heen loopt met zo'n heel groot stuk karton En in principe zou het zo voorbij kunnen laten gaan als dan, dat is niet zeggend. Maar toch zegt dat iets over zijn manier van doen. En is hij daarin eigenlijk ook een rolmodel naar leerlingen toe. En hij weet dat ook wel enigszins van zichzelf. Maar is zich niet al te bewust van hoeveel theater hij maakt in zijn lessen. En dat geeft hem ook heel veel plezier. Maar dat vond ik wel heel opvallend bij deze docent. Dat dat zo iets is wat voor hem normaal is. En dan kom je kijken en dan denk je, wauw, dit is gewoon, ik kijk gewoon naar een show. Zo voelde het ook af en toe. En hij heeft ook wel als motto, zolang ik het naar mijn zin heb, in plaats van voor de leerling. Nou, dat hoor je ook niet zo vaak. Dat vond ik ook wel heel interessant.
Ja, ja, dat deze specifieke docent ook zei, gewoon heel letterlijk zei van, ja, ik moet het zelf ook naar mijn zin hebben.
Ja.
Ik mag er ook zijn, ik moet het ook doen.
Ja. Ja,
dat is wel belangrijk, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja, en inderdaad, dat karton, dingen doen met karton, dat zagen we dus wel vaker. En dat zagen we ook bij een docent die ook heel veel had in de les ook heel veel aan het rommelen was op plekken. Bijvoorbeeld was er een groepje die waren niet zo met de opdracht bezig. En dan ging zij in de buurt staan en was ze karton aan het snijden. En af en toe even aan het kletsen met die leerlingen. En op een gegeven moment gingen die ook weer aan het werk met hun opdracht. Want die gingen ook karton snijden en die gingen ook aan de slag. Die gingen aan de slag met stukken die zij net had gesneden.
Ja.
En toen we dat later ook vroegen in het interview of dat iets is wat ze bewust doet, was het echt zo, oh ja, ja, oh ja, ja, dat doe ik, ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Dus ja. Ja, dat was wel grappig. Dat wij het zagen als echt een stukje rolmodel eigenlijk. Van je laat zien wat het is om bezig om te maken. Om ook plezier te hebben in maken. En dat je daar maar iets aanwakkert bij leerlingen.
Ja.
Maar
ja,
dat zo'n docent het ook echt heeft, waarschijnlijk, dat plezier. Dat zelf ook gewoon.
Ja.
En dat meedoen. Dus dat, dat je eigenlijk aan leerlingen laat zien, dit is een beetje de norm. We zijn hier dit aan het doen.
Ja.
En op het moment dat je dat zelf ook aangaat, nodig je leerlingen daarmee ook uit.
Ja, bijna een soort van show don't tell principe, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. De hangvraag in jullie studie, die luidt, die heb ik even mooi netjes genoteerd natuurlijk. Wat is kenmerkend voor het pedagogisch handelen van kunstdocenten om een verbindend en uitdagend leerklimaat te creëren in het VMBO? Nou, jullie hebben echt een gigantisch mooi antwoord daarover geformuleerd. Het is een heel gelaagd antwoord, daar komen we zeker ook over te spreken. Maar het is, je zou kunnen zeggen, we hebben het net over, jullie hebben veel observaties gedaan tijdens lessen, maar er zit ook nog een omvangrijke, moeten we niet vergeten, literatuurstudie omheen melden. Ik bedoel, was er wat dat betreft, konden jullie uit veel literatuur putten voor deze studie?
Ja, de literatuur die wij vooral heel erg fijn vonden om te lezen en heel bruikbaar hiervoor was bijvoorbeeld van Ilias El-Hadoui.
Ja.
Dat is een socioloog die in het Rotterdamsveld en grootstedelijksveld eigenlijk in het groot doet wat wij in het klein in de kunstlokalen hebben gedaan. Dus ook kijken, wat gebeurt er nou in die klasse? Hoe ontstaat die verbinding tussen docenten en leerlingen? Dus daar hebben we heel veel uit geput. En we kwamen ook wat meer op Amerikaanse onderzoekers die ook eigenlijk echt in die grootstedelijke dynamiek hebben gekeken.
Ja.
Dat was voor ons heel, heel erg bruikbaar. En we zagen dat vanuit de kunsten dat er veel onderzoek is gedaan naar de houding van kunstenaardocenten, dus kunstenaars die vaak tijdelijk in een klas komen en de meest super geweldige kunstprojecten eigenlijk gaan doen met leerlingen. Ja, wat doen die eigenlijk? Daar is best wel wat over geschreven. En we misten het eigenlijk dat dit ook over vaste docenten. Gewoon docenten die een jaar lang of jarenlang op een school werken, dag in, dag uit.
Ja.
Daar konden we wat minder over lezen.
Ja.
En de boeken die wij onze studenten geven, die bijvoorbeeld gaan over pedagogiek of klassenmanagement of rollen van een docent, die gaan vaak niet in op dat stukje kunstonderwijs. Dat toch wat rommeliger mag zijn of wat spannender. Ja, ik vind dat natuurlijk spannender omdat het mijn vak is, maar wij lazen daar niet zoveel over. Dus we dachten, we hebben daar wel behoefte aan.
Ja.
Ja. Maar het literatuuronderzoek was wel leuk, hè?
Ja,
denk ik, een half jaar of zo zijn we echt volledig erin gedoken.
Ja, Gina, jij moet lachen, best wel uitbundig ook. Ja. Vond je het ook echt leuk of was het ook wat taai op momenten? Ja.
Nou, het is wel dat je op zoek bent naar waar vinden we nou, waar we naar op zoek zijn.
Ja, en wat hoort er wel en niet.
Dat klinkt heel abstract. Dus je bent inderdaad wel aan het filteren en aan het kijken wat wat is bruikbaar voor ons onderzoek. Dus precies wat Meldred zegt, is dat er gebeurt al best wel wat. Maar dat wat nou in die kunstlokalen gebeurt, dag in dag uit, met leerlingen, waar je dus ook een band mee kan opbouwen, want die kunstenaardocenten die vliegen in en die vliegen ook weer uit. Ja. Dat doet ook wat voor de relatie.
Ja.
Dat kwamen inderdaad, nou nu ga ik het een beetje herhalen, kwamen niet helemaal tegen. Ja,
ja, en wat dat betreft heeft zo'n vaste docent, zou je kunnen zeggen, natuurlijk een gigantisch grotere uitdaging. Hè? Zo'n kunstenaar die daar met alle egaars voor een serie van 6 of 8 of nou ja, hoeveel weken dan ook maar even ingevlogen wordt. Ja, die is daar de grote ster wellicht, of hè, die kan daar een act neerzetten. Die kan misschien nog wel heel erg dicht bij zichzelf blijven. Sterker nog, juist doordat hij zo dicht bij zichzelf staat, kan hij dat wellicht ook doen. Maar ja, die docent, ja, die moet ook aan het einde van elke termijn weer cijfers geven. En die heeft soms ook de minder leuke gesprekken. Die moet soms toch ook wijzen op bepaalde gedragingen van leerlingen of van studenten.
Ja.
En die heeft een ander taakpakket. En in die zin dus, zou je kunnen zeggen, Gina, denk ik wel een uitdagende rol. Dus heel fijn dat dit onderzoek nu voor hun is.
Ja.
Gaan ze het lezen?
Dat denk ik wel.
Ja. 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 Ja.
En wat ik ook nog wil toevoegen aan jouw omschrijving is dat het ook zo ontzettend leuk maakt. En zo aantrekkelijk. Dat het beroep zo tof is als je dag in dag uit met deze leerlingen in een klaslokaal mag zijn. Dat is wel echt een uniek en uitzonderlijk iets dat kan.
Ja.
En dat je dus de kans hebt om zo'n band op te bouwen. Dat doet natuurlijk ook heel veel voor het kunstonderwijs. Dus, en daar hebben we natuurlijk ook bewust naar gekeken. Dus het zijn niet alleen docenten in het VMBO, het zijn ook kunstdocenten in het VMBO. En juist
nog
voor
iets
dit
specifieker,
vak,
misschien ook echt wel beeldende vorming ook, hè? Ja. Vooral, zeg maar. Ja, ja. Ja, wat, even voor mijn beeld, beeldende vorming, VMBO. Wat voor type docent is dat dan? Als in de zin van wat wordt daar gegeven? Welk curriculum moet er worden uitgerold?
Ja, dat is eigenlijk. Daar hebben scholen best wel veel vrijheid in. Want je hebt die 5 kerndoelen op het moment.
Ja.
En die zijn zo omschreven dat je dat als docent heel erg eigen kan maken. En wat we in de praktijk heel erg zien is meestal een les. Aan het begin van de les wordt er een opdracht gegeven. Of wordt er nog even herinnerd aan een opdracht. Vaak met een kunstwerk erbij. En dan gaan leerlingen een heel groot deel van de les zelfstandig beeldend werken. Dus in het lokaal. En aan het eind wordt er opgeruimd. Dat is best wel een grote tijdspanne dat leerlingen zelfstandig bezig zijn.
Ja.
Doet ook vaak wat met de spanningsboog. Nou, in de klasse waar wij waren, ging dat dus best wel heel ontspannen om daarbij te zijn. Omdat die leerlingen zich heel makkelijk, heel goed door de lokalen bewogen. En de docent had alles in de gaten. En ons viel het op, daar hebben we het wel eens over gehad, dat zo'n les lijkt wel een één lang gesprek van die docent. Dus die constant met die leerlingen op allemaal verschillende manieren in interactie is, in gesprek is, overal aan inspelen. Leerlingen zijn met allemaal verschillende, vaak op verschillende tempo met dingen bezig, hebben allemaal verschillende vragen, willen nog dingen vertellen over thuis of ander. Ja, er is veel meer ruimte dan in de meeste vakken. Zo voelt dat ook voor leerlingen.
Ja.
Dus ja, het is ook een heel mooi vak. Ja. Je zet een soort atelier neer.
Precies.
Waarin gewoon heel veel vrij gewerkt kan worden of aan een opdracht gewerkt kan worden.
Het is wat dat betreft misschien niet zo lineair als sommige andere lessen. Ja. Waarbij je een heel duidelijk vertrekpunt hebt en een heel duidelijk eindpunt hebt. Je gaat wat meer, je cirkelt wat meer. Er wordt een andere beweging gemaakt. Gina, kunnen we dat zo omschrijven wellicht? Wordt op een andere manier gedanst in zo'n klaslokaal wellicht?
Ja, ik denk wel dat er ergens een mate is van wat je niet kan bepalen. Wat je niet van tevoren invult. En daarin kan iets ontstaan. En dat betekent dus dat er af en toe onvoorspelbare momenten zijn. En dat maakt het soms ook spannend.
Ja.
En ook juist uitdagend en interessant. Want dan gaan die pedagogische skills moet je dan inzetten. En dat is ook wat Meldred net een beetje omschreef. Dat we eigenlijk hebben heel fijne, gemoedelijke lessen gezien. Dus geen conflicten, geen grote confrontaties. Maar ik denk ook wel dat ligt aan de manier van doen van de docenten. Dus als er iets was wat een soort kantelpunt was, wat misschien om kon switchen naar een andere dynamiek.
Mm-hmm.
Dan ging die docent daar heel fijn gevoelig mee om. Dus die signaleerde dat en die deed dat met een blik of, nou, niet eens met een blik, maar met aanwezigheid of met één woord. En dan ging het eigenlijk weer de positieve kant, kant op.
Ja.
En dat noemde jij ook al als een gesprek. Dus er zijn constant worden er lijntjes uitgezet naar verschillende leerlingen. En dat is eigenlijk het grote speelveld wat je de hele tijd die docenten ziet doen.
Ja.
En nou ja, de verschillen die we hebben gezien in die stijlen zijn dus of heel theatraal, of met lichamelijke aanwezigheid, of met woorden. Dus dat is heel erg verschillend.
Ja.
En juist dat maakt het zo interessant om terug te geven. Dat dus op al die verschillende manieren kan je dat doen.
Ja, we gaan het nog wat concreter maken als je dat oké vindt. Want in het onderzoek staan ook echt hele leuke observaties trouwens. En quotes van de docenten die zijn gevolgd. Maar het gewicht van de studie hebben jullie eigenlijk uiteindelijk uitgewerkt in 5 pedagogische strategieën, zou je kunnen zeggen. En die luiden als volgt. De eerste is iedere mogelijkheid tot verbinding aangrijpen. De tweede, gedragsverwachtingen uitdragen. De derde, ruimte geven aan leerlingen. De vierde, het werkproces aanzwengelen. En de vijfde, de laatste, routines inzetten rond het werken in het kunstlokaal. Ja, we gaan ze gewoon eens alle 5 eens even beetpakken, Melk. Begin eens even bij de eerste, die krijg jij dan zo voor je. Iedere mogelijkheid tot verbinding aangrijpen.
Ja, dat is eigenlijk waar we inderdaad ook mee begonnen in dit gesprek.
Ja.
Dat is dat we zagen dat echt op allerlei manieren er gesprekjes ontstonden. Bijvoorbeeld een leerling die komt vertellen dat er oorbel of de piercing kwijt is. En dat de docent daar helemaal... En die herkent dan van... Dit is die leerling komt dat niet zomaar zeggen. Die maakt daar meteen... Dat wordt meteen een soort onderdeel van haar les. Daar wordt een gesprekje over gevoerd. Dus dat je die openingen aanbiedt en ook opzoekt. Ja, dat zagen wij heel erg.
Juist, ja. Dit is gelijk een goed voorbeeld.
En dat wordt ook vaak...
Herken een leerling, in dit geval het feit dat die leerling dat vertelt, dat is niet zomaar. Dat betekent dat die leerling eigenlijk een behoefte voelt om dat te delen. Maak daar ruimte voor.
Ja, exact. En helemaal, er zat geen tijdsdruk. Leek geen enorme agenda van ook moet echt weer door.
Ja.
Dat was echt ruimte.
Ja.
En dat was ook het eerste wat alle docenten tegen ons zeiden. Dat dat de basis is.
De basis, we hebben het gehoord. De basis ligt er.
Ja.
Dan gaan we, Gina, naar de tweede die al iets wat abstracter is, zou je kunnen zeggen. Gedragsverwachtingen uitdragen.
Ja. Je kan dat eigenlijk een beetje zien als een soort conditionering. Dus je benoemt wat je graag in zichtbaar gedrag zou willen zien in je lessen. En daar herinner je leerlingen aan. En dat wordt ook een beetje de norm. Dus was bijvoorbeeld een docent en die had een groep leerlingen. Nou, die wisten heel goed wat de gedragsverwachtingen waren. Die hielden zich daaraan, dat konden wij zien. En er was 1 nieuwe leerling. En zij vertelde ook die leerling van ja, dit is hoe wij het hier doen. Dat weet jij nog niet. Maar wij gaan namelijk altijd met elkaar in gesprek zonder kauwgom. En daarna doen we dit of dat. En die leerling nam dat aan en die ging daarin mee. Dus die norm neerzetten, en dat gaven docenten ook aan in de interviews, dat doen ze heel sterk, zeker aan het begin van het schooljaar. Wij zijn niet aan het begin van het schooljaar gaan kijken, maar halverwege het schooljaar zo'n beetje aan het einde. Maar zij gaven ook aan dat ze daar wel af en toe op herinneren.
Ja.
En dat leerlingen dat ook aannemen en dat ook uitvoeren. En dat dat dus heel klein kan zijn. Zeker aan het einde van het jaar. Dus dat het niet zo groot hoeft te worden ingezet.
Ja.
Maar dat dat wel de conditie en de dynamiek van zo'n groep heel erg kan neerzetten.
Ja, dus eigenlijk je bepaalt aan het begin van het jaar, je zou je kunnen zeggen, een soort van de groepscultuur. Of de condities voor een bepaalde groepscultuur.
Ja.
En daar ben je dan in het begin heel duidelijk over. Zodat je dat gaandeweg het jaar wat meer losgelaten, maar heel af en toe nog misschien eens ter herinnering moet aangrijpen.
Ja, en wat ook nog, ja zeker ja. En wat ook door 1 docent werd gezegd, is dat zij dat niet altijd alleen doet. Dus ze nodigt leerlingen ook uit om dat samen te doen.
Juist.
Dus dat leerlingen ook onderdeel daarvan zijn, zodat zij ook de norm gaan dragen.
Ja, ja. En dat ze zich wellicht ook daar elkaar ook nog op aan
zeker
kunnen spreken.
Ja.
Ja, dat is het mooie. Dat je dan ben je echt een groep.
Ja.
Dan word je een soort van wolfpack, word je dan. De derde, ruimte geven aan leerlingen. Ruimte geven aan leerlingen.
Ja,
het lijkt een beetje misschien ergens op die eerste ook, hè? Die ruimte voor die verbinding.
Ja. En waarom we hem specifiek hebben gemaakt is omdat we ook wel zagen van er moet op verschillende manieren ruimte zijn in een les.
Mm.
Dus ten eerste in de opdracht. Dus zagen in de lessen waarin open opdrachten waren, die wel uitdagend waren, daar zagen we de leerlingen ook best wel hard aan de gang gaan met die opdracht.
Ja.
En ook als er ruimte is voor eigen inbreng, dan zie je ook dat er interessante gesprekken ontstaan over de inhoud van die opdracht. Dus dat was ook wel iets wat we echt als een aanmoediging meenemen voor de mensen die het onderzoek lezen. Van kijk of je die opdracht kan jou heel erg helpen. Dan hoeft het wat minder uit de docent te komen. Dus als die opdracht al spannend, uitdagend, prikkelend is, dan werkt hij heel erg lekker met jou mee.
Juist.
In die pedagogiek ook. En we zagen ook dat docenten bijvoorbeeld fysiek wel ruimte gaven. Door bijvoorbeeld kort bij een leerling te zijn. En ze merkten van, hey, ik heb genoeg gegeven. Ik ga weer even weg. Of met hun aanwezigheid een beetje op de achtergrond zijn fysiek. Of bijvoorbeeld een tip te geven. En even met de leerling in gesprek te gaan. Een tip te geven of iets te laten zien. En als een leerling zei, oh, maar mag ik ook iets heel anders doen? Ja, is prima. En meteen weer weggaan. Dat voelde heel erg. Ja, dat we dachten, oh ja, er is een vertrouwen. En er wordt wat gegeven, maar er wordt ook een stapje opzij gedaan.
Ja.
Als het nodig is.
Ja.
Dat die leerlingen dat heel erg voelen.
Ja.
Dat ze het zelf mogen doen.
Ja, te gek.
Ja,
ja, fijn. Fijn om zo'n leerling dus ook eigenlijk een soort van autonomie te kunnen geven.
Ja.
Hè? Een beetje zeggenschap eigenlijk. Om zo'n opdracht eventueel ook naar de eigen hand te kunnen zetten. En dat is natuurlijk, die ruimte, dat is prettig. Die is er vaak wel in een kunstlokaal ook.
Ja.
Sterker nog, dat is misschien een belangrijke voorwaarde überhaupt om tot kunst te komen, toch? Denk ik zomaar eens, Gina.
Ja, ik ben zo'n docent geweest die weinig ruimte gaf, zo in het begin van mijn carrière. Dus ik hield de teugels heel strak en dat was voor mij heel voorspelbaar. Maar ik merkte wel dat eigenlijk niet goed werkte op de groep. Hmm. Dat zij letterlijk vroegen om, geef ons wat meer ruimte.
Ja, laat mij ook een beetje ademen in deze opdracht. Ja,
en dat is ook nodig.
Ja.
Dus even een stap opzij doen of keuze aanbieden. Dat zijn wel dingen waardoor ik ruimte kan geven.
Ja.
En wat ik ook wel bij een aantal andere docenten heb gezien.
Maar waar jij misschien dan wel heel erg goed al van nature in was, Gina, als docent, is het groepsproces, of het werkproces, dat is de vierde, aanzwengelen. Toch?
Ja, als een soort, hoe noem je dat? Zo'n muziek, zo'n orgel, een draaiorgel.
Ja, oh, ja, zo'n draaiorgel.
Ja, ja. Precies. Ja. 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 Ik weet niet of ik daar per se goed in was, maar ik heb dat wel geleerd. En dat is ook heel specifiek. Dus bij verschillende leerlingen doe je andere dingen. Dus het is niet, bij iedereen doen we hetzelfde. Maar dat kan in die zin zijn dat je bijvoorbeeld een beetje meedoet met de leerling. Dat je mee gaat tekenen. En dat de leerling daardoor wordt uitgenodigd om het werkproces in te gaan. Maar soms kan dat ook confronterend zijn. Dus er was een docent, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En die zei, kunnen we ook het knutselproject overstijgen? En die liep weg. En die leerlingen hebben daarover nagedacht. En in die zin kan het ook uitdagend zijn. Dus dat je wordt uitgenodigd en uitgedaagd om dat werkproces in te gaan.
Ja.
Dus aan de ene kant kan je heel verbindend bezig zijn met bij de hand. En we doen het samen en ik doe het voor. Maar aan de andere kant ook, dit is ook, en dat hoort ook wel een beetje bij die ruimte geven. Is dat aanzwengelen hoort daar ook een beetje bij van dat werkproces.
Ja, ja. Mooi. We hebben er nog eentje, Melrit. De vijfde, hè? Routines inzetten rond het werken in het kunstlokaal.
Ja, die vonden wij heel belangrijk.
Ja, ja.
Eigenlijk komen we er ook achter van dat is, nou maakt het ook heel specifiek dat beeldende. Hè, werken ook op een beeldende opleiding.
Ja.
En daar kan je enorm veel kwijt als kunstdocent. Met de routines en die creatief, kunstzinnig, hoe je het ook wil noemen, maken.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld een docent die heeft materialenkast helemaal op kleur ingericht. En die leerlingen weten ook waar wat moet. Die hebben daar ook bij geholpen. Dat is echt heel erg ver doorgevoerd. Maar die werkt ook, die systeemplafonds, die worden beschilderd door de leerlingen. Dus dat hele lokaal is een kunstwerk op zich aan het worden. En een systeem waarin de leerlingen kunnen werken. Daar zit heel veel plezier in van die docent zelf. En leerlingen komen daar ook graag. En wij zagen ook dat als docenten dat ook een beetje onder controle kregen, dat stukje met materiaal en opruimen, dat hun docentschap ook ontspannender werd.
Ja.
Dus we dachten, ja, dat is, klinkt misschien best wel banaal, hè? Het opruimen. Maar we hebben daar toch ook echt veel over gehoord en veel aandacht aan besteed. Van hoe werkt dat nou voor docenten? En hoe wordt dat ingericht? Maar ook bijvoorbeeld een opruimplaylist die aangezet werd. En
juist,
dat de leerlingen dan met z'n allen gingen opruimen en mee gingen zingen.
Juist, en misschien ook wel met z'n allen die playlist hebben gevuld.
Zeker,
hè? En daar
dus dat was dan weer heel
begon.
Verbindend.
Juist.
Dus van die routines rond het klaslokaal werden verbindend. En ook didactisch interessant.
Ja. Hè?
Dus ze konden hen ook helpen met aan de gang gaan en interessant werk maken. En dat was wel iets dat we dachten van, hey, hier zit dat beeldende in.
Ja. De studie, gewoon een hele chille les, die is er. Die gaat straks met de wereld gedeeld worden. Jullie kruipen langzaam maar zeker, Gina, zo een beetje uit die onderzoeksbubbel. Ga je die missen?
Ja, ik denk ook dat ik daar misschien ook wel een beetje nog in blijf. Zeker in contact met Meldrit. Wij vinden elkaar wel en we delen heel veel met elkaar de dingen die we doen, die voortkomen uit het onderzoek.
Ja.
Dus we hebben het al grotendeels meegenomen in onze eigen lessen, onze eigen lessen vakdidactiek. Maar ik ben ook heel benieuwd wat anderen hiervan gaan maken. En of ze er iets mee kunnen en hoe dat er dan uitziet.
Ja, en het bijzondere is wel wat jullie eigenlijk voordat we op de opnameknop drukten zeiden. Ja, we hebben ook wel een soort van gezamenlijk brein gecreëerd als twee onderzoekers. We zijn heel erg op elkaar ingespeeld. We weten eigenlijk zo van elkaar wat we vinden. Dat is ook wel bijzonder, denk ik, toch? Ja. Om dat zo te kunnen delen met een collega onderzoeker.
Ja, dat ontstond echt wel bij... Ik denk toen we met de resultaten bezig waren, we hadden een enorme berg aan data. Dus al dat videomateriaal van al die docenten en al die interviews. En dan moet je daar iets in gaan vinden. Dus daar zit je dan samen in te spitten. En op een gegeven moment heb je een soort taal gevonden met elkaar, hoe je dat met elkaar bespreekt.
Ja.
En dat werd op een gegeven moment echt aanvullen. Dus dat we dingen aan het uitschrijven waren. En dat schrijfproces heeft zich ook wel plaatsgevonden via twee computers, maar in communicatie met elkaar. Dus het was niet dat wij de taken hadden verdeeld van, nou, jij schrijft dit stuk, ik doe dat stuk. Maar we deden het echt samen. Ze hebben samen al die zinnen gebouwd en samen al die data bekeken en strategieën eruit gevist.
Ja.
Ja, we gingen elkaar ook heel veel voice memo's sturen via WhatsApp. Ja. Gewoon ook over allemaal dingen. Dus, en over, ik moest ineens denken aan dit en dit in het onderzoek. Of ik was vandaag in mijn eigen les en toen gebeurde dit en dit. En dat is eigenlijk ook wel een voorbeeld van een routine. Of weet je wat, dus we gingen elkaar de hele tijd met elkaar. We hadden ook samen een heel gesprek wat een beetje buiten dat onderzoek omging.
Precies, dat wordt nog afkicken, ja, Mildred, wat dat betreft.
Ja.
Hè?
Ja, maar we zijn collega's.
Ja. Oh, ja.
Dus ik ga niet afkicken van Gina. Nee,
we doen nog steeds aan voice notes.
Ja, we doen het gewoon. We zijn er gewoon mee door aan het gaan. En we hebben ook tijdens het schrijven hebben we ook. Op een gegeven moment zaten we er zo diep in. En ook die formulering van die strategieën, dat we ook echt soms echt de slappe lach kregen als we in zo'n lange schrijfsessie zagen. Misschien ken je dat wel, dat je echt denkt, wat een raar woord, aanzwengelen. Dus daar gingen we ook.
Ik hoorde het laatst een collega ook zeggen bij een diploma uitreiking, dacht ik, hey, dat woord is toch ook ergens anders terechtgekomen.
Ja, nou, maar laten we wel hopen dat jullie met jullie prachtige studie gewoon hele chille lessen, hè? Dat is de geuze titel, zullen we maar even zo noemen.
Het is een uitspraak van een docent.
Het is een uitspraak.
Dus die zei dat ze zelf altijd... Eigenlijk zijn het gewoon hele chille lessen, zei ze.
Gewoon hele chille lessen. Laten we hopen dat jullie, wat dat betreft, over aanzwengelen gesproken, een hele mooie nieuwe generatie jonge kunstdocenten blijven aanzwengelen met deze studie. En vooral ook de nodige inzichten geven die zo hard nodig zijn in die beginnende lespraktijk, waarin je soms misschien als jonge docent nog wat onzeker voelt of nog wat zoekende bent. Ik kan me zo voorstellen dat deze studie gretig wordt afgenomen en dat je daar heel veel aan hebt. Dank jullie wel.
Jij bedankt.
Voor dit fijne gesprek en voor dit mooie inkijkje.
Graag gedaan.
Ja, merci. En dan zeg ik hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Kunsteducatie Doorgelicht. Een initiatief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Spraakmaker Media, die de podcast produceert. Deel deze podcast natuurlijk naar hartelust. En dan specifiek ook met die jonge beginnende docenten. Mijn naam is Manu van Kersbergen en hopelijk tot de volgende aflevering.